IS-leider Baghdadi komt om het leven bij een Amerikaanse militaire actie.
And after the mission was accomplished, we took highly sensitive material and information, things that we very much want.
Ja, highly sensitive material and information, zegt de Amerikaanse president Trump. Dat vonden de Amerikanen na de militaire operatie vorige maand, waarbij de leider van terreurorganisatie IS, Abu Bakr al-Baghdadi, om het leven kwam. Militairen vinden regelmatig informatie in oorlogsgebied, bijvoorbeeld op computerverstanden.
De internationale politieorganisatie Interpol heeft een lijst verspreid met namen van 173 IS-strijders die mogelijk naar Europa komen om zelfmoordaanslagen te plegen. De gegevens zijn gevonden in IS-gebied. Volgens Interpol zijn de IS-strijders opgeleid om met explosieven om te gaan, zodat ze zoveel mogelijk slachtoffers kunnen maken.
Ja, wat doe je met IS'ers zodra ze gevangen zijn genomen? Het officiële standpunt van het Nederlandse kabinet ten aanzien van IS'ers, dat luidt, breng ze voor de rechter in de regio waar ze nu zitten. In Irak bijvoorbeeld. Vooral VVD en CDA zijn daar voorstander van. Berechting in de regio waar de misdaden zijn gepleegd is volgens die partijen beter, omdat daar ook de bewijzen liggen. Zij vrezen dat bijvoorbeeld IS'ers veel lagere straffen zullen krijgen als ze bijvoorbeeld in Nederland worden berecht, omdat het bewijsmateriaal hier vaak niet voorhanden is. Toch zijn er mensen die zeggen dat het wel degelijk mogelijk is om dat bewijs hier te krijgen. Bijvoorbeeld Bibi van Ginkel van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme in Den Haag. Welkom, mevrouw van Ginkel.
Goedemiddag.
Ja, u heeft voor de Verenigde Naties meegeschreven aan een rapport over het verzamelen van bewijsmateriaal tegen terreurverdachten in conflictgebieden. Dat rapport moet nog uitkomen, maar u gaat er bij ons al het een en ander uit verklappen. Daar zijn we nooit vies van. Dank daarvoor alvast. U heeft met name onderzocht hoe niet zozeer politieregisseurs en onderzoeksrechters op zoek gaan naar bewijsmateriaal, maar soldaten die in die conflictgebieden al aanwezig zijn. Hè? Legt u eens uit, hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, inderdaad, samen met een aantal collega's van mij hebben wij dat in kaart gebracht. Eigenlijk zijn we in 2013 daar al mee begonnen. Dus dat was eigenlijk voordat we helemaal te maken kregen met al die uitreizigers. Eigenlijk op het spoor gebracht door de VN zelf. Dat is een orgaan van de Veiligheidsraad. Mm-hmm. Counterterrorism Executive Directorate, die veel workshops hadden met officieren van justitie van over de hele wereld, om met ze te spreken over de effectiviteit van hun strafvervolging tegen terroristen. En die officieren die zeiden, ja, we kunnen allemaal ons best doen, maar soms zijn er situaties in hele onveilige gebieden, of als er strijd is, gevechten zijn, conflicten zijn, waar we gewoon niet naar de plaats delict kunnen om dat bewijs te verzamelen, terwijl we wel weten dat dat er is. Mm-hmm. Nou ja, en dat heeft eigenlijk in gang gezet dat de VN dat die vraag eigenlijk bij mij, mijn collega's, heeft neergelegd en wij met een verkenning zijn gestart van wat is er dan mogelijk en tegen wat voor praktische en juridische bezwaren loop je aan. Maar wat zijn er ook aan voorbeelden al bekend die weliswaar een beetje anders, maar toch inspiratie kunnen bieden. Zoals bijvoorbeeld de operaties tegen piraterij. En daar heeft Nederland natuurlijk ook aan bijgedragen. Mm-hmm. En dat was op zee eigenlijk een grote varende politieoperatie, waar ze toch piraten probeerden op te pakken en te zorgen dat die overgedragen werden aan een justitie van een van de landen, meestal in de omgeving, in de regio, om ze te vervolgen en dat bewijs dus ook over te dragen.
Ja, dat gebeurt dus door militairen dan.
En soldaten. Dat zijn dan dus militairen, ja. En dat is natuurlijk iets wat je liever eigenlijk volledig bij opsporingsambtenaren laat. Maar er zijn gewoon situaties.
Want, vertel eens, waarom is dat belangrijk eigenlijk?
Omdat die zijn opgeleid daarvoor. Omdat die heel goed weten welke garanties je in acht moet nemen voor een eerlijk proces. Zodat je ook de rechten van de verdachte in acht houdt. Maar als zij daar niet bij kunnen, ja, dan is het anders, loop je tegen problemen van straffeloosheid aan. En het feit dat mensen dus niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Of, zoals we nu te maken hebben in de situatie met de berechting van de IS-strijders, dat ze in Nederland, als ze hier berecht worden, relatief lage straffen krijgen, omdat we ze dan alleen maar veroordelen van lidmaatschap van een terroristische organisatie of voor het uitreizen. En niet voor die moord op dat gezin of op die bevolking of tegen de Yezidis of wat dan ook. Dus ze komen in zekere zin daarmee weg. Maar dat bewijs wat wellicht beschikbaar is, moet je wel zorgen dat je dat opraapt, verzamelt en op een goede manier meeneemt en door het proces heen leidt
en u
om
zegt,
ook te kunnen gebruiken.
En u zegt dat kunnen militairen doen, dat zouden militairen moeten kunnen doen.
Militairen zijn daar aanwezig, militairen die struikelen er soms over. Het voorbeeld, hè, het geluidsfragment.
Omdat er zoveel is, bedoelt u?
Omdat ze een operatie plannen tegen Abu Bakr al-Baghdadi en daar allerlei informatie aantreffen en dat meenemen.
Noem eens wat. Wat dan bijvoorbeeld?
Nou, dat kunnen harde schijven zijn met informatie over het netwerk, over operaties. Het kan dat ze daar wapens aantreffen elementen van bommen of restanten van bommen. Als ze al geëxplodeerd zijn, dan wordt dat altijd verzameld om te kijken waar komen die elementen vandaan. Zitten daar vingerafdrukken op? Zoals eigenlijk normaal gesproken op een plaatsdelict de recherche ook aan het werk gaat om alle kleine onderdeeltjes te verzamelen, om die puzzel te leggen.
Maar dan krijgen militairen het wel ontzettend druk, want dat zijn soldaten. Die moeten dan niet alleen de vijand uitschakelen, maar ook vingerafdrukken gaan verzamelen. Die krijgen het hartstikke druk.
Ja, ik snap heel goed dat zorgpunt. En dat is ook iets wat we echt naar gekeken hebben en meegenomen hebben. Om te zeggen van je kan dit eigenlijk alleen maar doen, hè, als de omstandigheden ook zodanig zijn dat je niet, terwijl de kogels links en rechts om je oren vliegen, moet bedenken hoe je de rechten van een verdachte leest en dat hij recht heeft op een advocaat en al dat soort dingen. Dat gaat natuurlijk niet. Dat snapt iedereen.
Dus?
Dus geven deze richtlijnen eigenlijk een soort van als een harmonica een heel palet aan maatregelen die je kan treffen van heel minimaal, een soort van het laaghangend fruit wat je kan doen, naar een heel uitgebreid, opgetuigd instrument of organisatie die daarop toegerust is. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, wij hebben een koninklijke marechaussee die daar al veel beter in geoutilleerd zijn, of de gendarmerie in Frankrijk, die weten al hoe dat werkt. Of je kan zeggen, we zorgen dat we officieren van justitie embedded, net zoals journalisten, meenemen in operaties als we weten dat we daar waarschijnlijk bewijs gaan tegenkomen. Zodat zij erop kunnen toezien dat dat op een goede manier meegenomen wordt en verwerkt.
Dat is een variant eigenlijk daarop, hè? Militair eigenlijk meer een beschermheer.
Ja, nee, maar we kijken eigenlijk naar het hele palet. Van wat kan er nou op het moment dat je als gewone officier van justitie of als gewone opsporingsbeambte eigenlijk die plaatsdelict niet kan betreden omdat er conflict is of omdat het onveilig is.
Mm-hmm.
En dat gat proberen we te dichten door te zien wat doen militairen al, omdat ze dat vanuit hun eigen operationele instelling eigenlijk doen. Want ze zijn ook op zoek naar informatie, omdat dat inlichtingen zijn over de vijand. Maar diezelfde inlichtingen over de vijand kan ook bewijs zijn in een strafzaak. Als je het maar op een goede manier eigenlijk verwerkt.
Concreet voorbeeld. Hoe zouden bijvoorbeeld militairen erachter kunnen komen of een IS'er een Yezidi-vrouw als slavin in huis heeft gehad? Hè? Want daar zijn verhalen over,
ja,
geloofwaardige verhalen.
Ja.
Hoe bewijs je dat? Hoe moet een militair dat bewijzen?
Nou, niet hoe moet een militair dat bewijzen, maar hoe moet dat bewezen worden, zodat dat ook in een strafzaak hier in Nederland ook stand houdt. En dan kan het natuurlijk zijn dat ze bijvoorbeeld in het huis van die IS-strijder zaken aantreffen die tot die Yezidi-vrouw hebben behoord, dat ze DNA van die Yezidi-vrouw hebben aangetroffen in dat huis. Wat dus door forensisch onderzoek eigenlijk gevonden kan worden. Het kan ook dat ze een getuigenverklaring afnemen, omdat anderen hebben gezien dat die Yezidi-vrouw de boodschappen moest doen, moest koken, de was aan het ophangen was. En noem het maar op. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat als een militair eigenlijk een getuige bevraagt, dat hij dat wel op een correcte wijze doet en zo'n getuige zich niet geïntimideerd voelt doordat een militair in volle uitrusting aankomt zetten en zo'n getuige denkt, ik zeg maar wat, want dan ben ik er vanaf.
Ja, of zo'n militair die een half uur daarvoor nog met een geweer achter in een greppel heeft gelegen en heeft geschoten. Want die gevechtshandelingen gaan er vaak aan vooraf.
Ja, nou, dit ene voorbeeld kan ik me die twee elementen niet direct met elkaar rijmen. Ik kan me zo voorstellen dat je wat langer de tijd kan nemen om in zo'n huis dat soort onderzoek te doen.
Mm-hmm.
Maar dat kan natuurlijk niet als dat midden in een strijdgebied ligt. Dus dat kan alleen maar als je die omgeving veiliggesteld. Dus zo kan je eigenlijk altijd zoeken naar het moment dat je maximaal kan inzetten wat je eigenlijk toch al gebruikt. Dus daarom snap ik ook niet zo goed de kritiek van het ministerie van Defensie, die daar heel erg een beetje de kont in de tegen de krip gooien.
Ga ik ze daar nog uitgebreid vertellen wat Defensie daarvan vindt. Ik wil heel eventjes naar het CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert. Die is als het goed is aan de telefoon, meneer van Helvert.
Goedemiddag, jazeker. Ik heb meegeluisterd.
Ja, goedemiddag. Fijn, fijn dat u heeft meegeluisterd. Want ja, wat vindt u van het plan om militairen in te zetten bij het vergaren van bewijsmateriaal tegen bijvoorbeeld IS-verdachten?
Ja, ik wil eerst de waardering uitspreken voor het werk van de mevrouw van Ginkel. Want ik denk dat dat echt heel erg belangrijk kan zijn. Je zou haast zeggen, we hadden dat nu al nodig.
Ja, maar nu het plan. Wat vindt u ervan?
Het plan heb ik natuurlijk nog niet gelezen. Die disclaimer moet ik wel geven. Maar het idee dat wij dat we natuurlijk militairen inzetten om ook dat soort werk te doen, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Zoals nu bijvoorbeeld, als we in Afghanistan zijn, dan heb je ook als het ware embedded leraren die het werk van een militair aanleren aan anderen in Afghanistan. En die worden dan beschermd door Defensie van Nederland, door onze krijgsmacht. Dus ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment gaat kijken, is dat idee wat mevrouw van Ginkel net hier op de radio op tafel legde, van moet je een officier justitie niet embedded meenemen? Moeten opsporingsambtenaren niet embedded zijn of zelfs onderdeel zijn van die krijgsmacht? Ik kan me daar zeker naar de toekomst toe wel wat bij voorstellen.
Maar u wilt het plan al meteen breed uitrollen, hoor ik.
Nee, ik wil dat heel graag bekijken. En waarom? Want het komt echt op het goede moment. Ook daar ben ik heel blij mee. Omdat wij juist volgend jaar samen met de minister, het ministerie gaat het doen en experts van buitenaf, maar ook de Tweede Kamer, de krijgsmacht zelf worden betrokken bij de herijking van de defensienota. Van wat gaan wij nou verwachten van defensie in de komende 5, 10, 20, 30 jaar? Mm-hmm. En daar zou je juist dit rapport in mee moeten nemen. Want misschien is dat wel een onderdeel dat als je straks een activiteit samen, een missie samen met andere NAVO-lidstaten hebt, dat je als Nederland ook kunt aanbieden van hey, onze mensen zijn heel goed in het verzamelen van bewijs, dus wij kunnen als onderdeel van die missie vanuit onze krijgsmacht dit bijdragen. Hm. Als we dat allemaal vinden dat dat belangrijk is, nou dan vind ik het heel goed om dat mee te nemen in de nieuwe defensienota, in die herijking volgend jaar.
Okay. Blijft u nog heel even hangen, want ik ga even vertellen wat het ministerie van Defensie vertelde op onze vraag van ja, wat vinden jullie eigenlijk van dit plan? Hebben militairen wel tijd voor deze extra taken. Het ministerie schreef ons het volgende, ga ik even citeren. Onze militairen zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe en veel eisende militaire operaties. Ze zijn echter niet opgeleid voor het verzamelen van juridisch bewijsmateriaal. Militairen zijn, ondanks hun veelzijdigheid, geen Zwitser zakmes. Er kunnen niet oneindig taken en verantwoordelijkheden worden toegevoegd aan dat takenpakket, de opleiding enzovoort. Het toevoegen van nieuwe skills en drills voor de hele krijgsmacht levert dan ook forse problemen op. En het ministerie meldt ook nog dat het tot praktische veiligheidsproblemen kan leiden, zoals extra gevaarlijke situaties en aantasting van het lokale draagvlak voor een missie. Nou, mevrouw van Ginkel, dat is duidelijk. Het ministerie ziet er niets in. Uw rapport is nog niet eens gepubliceerd, of ze willen het al in de prullenbak gooien?
Ja, het is een beetje jammer, want we hebben eigenlijk meerdere keren gevraagd of ze interesse hadden om meer te horen over hoe dat plan er exact uitziet, om hun input te krijgen. Maar daar zijn ze eigenlijk nooit op ingegaan. Dus het is een beetje, ze spreken wat mij betreft een beetje voor hun beurt, omdat ze eigenlijk alleen maar in problemen praten en niet in mogelijkheden. Terwijl dat rapport nou juist kijkt naar waar liggen mogelijkheden, omdat er goud ligt op het slagveld aan bewijs wat je kan gebruiken. Militairen worden ingezet om vrede en veiligheid te brengen, zodat je uiteindelijk ook weer naar een rechtsstatelijkheid kan gaan en gerechtigheid. Mm-hmm. En zij zijn dus een schakeltje in die keten. En nu we zien dat daar een schakel ontbreekt om tot die gerechtigheid te kijken, te komen, terwijl zij daar wel aanwezig zijn, kan je ook denken van, wat kunnen wij binnen onze capaciteiten, zonder dat we ze helemaal te veel vragen wat ze niet meer aan kunnen. Wat kunnen ze daar toch aan bijdragen? En op dat punt van draagvlak in de bevolking, ik denk eerder dat het feit dat we wegkijken van daders en die niet arresteren of bevragen en getuigen vragen, mm-hmm, ook juist het draagvlak van de bevolking kan ondermijnen. Dus ik zou dat argument ook nog kunnen omkeren wat dat mij betreft.
Meneer van Helvert, het ministerie waar uw partijgenoot de baas is, Ank Bijleveld, die vindt het dus niks. Gaat u minister Bijleveld dadelijk meteen even bellen?
Nou, ik hoorde inderdaad de reactie. Kijk, wat ik wel begrijp, kijk, als je kijkt naar de situatie nu, ik snap best dat het ministerie zegt, ja, hallo, wij moeten al zoveel. En er komt weer een taak. En in de Kamer zijn we ook altijd heel goed om te zeggen, we vinden dat ons leger dit en we vinden ons leger dat. En dan zeggen ze, ja, maar geef ook de budget erbij. Nou, daar is de Kamer altijd wat minder goed in. Dus ik snap een beetje de defensieve houding van Defensie in dit punt wel. Maar daarom zeg ik, laten we nou wel naar die toekomst toe. Volgend jaar is die herijking. En wat verwachten wij dan? En dan kunnen we ook eerlijk met Defensie zeggen van, nou, dit zou misschien een taak kunnen zijn. En dan kunnen zij ook zeggen, ja, als jij dat wil van Elvert of CDA of mevrouw Van Ginkel of wie dan ook, dan hoort daar wel ook boter bij de vis. Daar hoort er dus een fatsoenlijke opleiding bij, extra mensen, dan moet het embedded kunnen zijn of zelfs onderdeel daarvan. En daar wil het ministerie zeker over discussiëren. Ik kan mevrouw Ank Bijlegat niet anders voorstellen. Is ook geschreven in haar brief. Ik wil eigenlijk heel graag met de Kamer het hier over hebben, over nieuwe dingen. Maar er hoort wel ook wel een beetje wel centjes en budget bij.
Hartelijk dank voor uw reactie, Martijn van Helver, Tweede Kamerlid voor het CDA. En ook hartelijk dank voor uw komst, Bibi van Ginkel van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme. We gaan nog heel even naar Minsk, naar de wereldbekerwedstrijden schaatsen. De